Goedemorgen allemaal. Welkom vanmorgen. Mensen hier aanwezig en ook de mensen thuis uiteraard. En ook een speciaal welkom aan onze gastpredikant Nico Dijksterhuis. Welkom. Misschien hebben jullie het gisteren al gelezen in de wijk-app, maar het multimedia team is op zoek naar mensen om de zomer eigenlijk door te komen om te bemannen. En volgens mij was er sowieso wel wat vraag naar extra mensen om wat meer te kunnen wisselen. Dus lijkt je leuk om eenmalig te helpen of misschien een keer vaker? Meld je dan even bij Geert Hammega of iemand anders uit het team. Dan zou mooi zijn. Komende dinsdag 28 juni vergadert de kerkenraad. Begint om 7:15. De regiodienst vanmiddag is in Enumatil met dominee Tichelaar. En vanmorgen is de collecte voor algemeen kerkelijke doeleinden. Ik wens jullie een mooie dienst toe.
Goedemorgen iedereen. We gaan natuurlijk de dienst niet beginnen zonder de Heer. En daarom wil ik u gaan vragen of we gaan staan voor votum en zegengroet. Wij geloven en wij belijden ook dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt. Die trouw is tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit loslaat. En namens die God mag ik u, jullie allemaal groeten met genade, vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in nauwe verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We gaan een tweetal liederen zingen om te beginnen. We beginnen met Huis van Gebed en daarna opwekking 638, Prijs Adonai. We gaan nu luisteren naar de wet van de Heer. De wet van de Heer is niet alleen iets oud-testamentisch. Ook in het Nieuwe Testament, Jezus verwijst er heel vaak naar. En in het Oude Testament was het juist het verlangen naar de Messias, dat er ook mee werd aangeduid. En daarom zingen we na de lezing van de wet opwekking 774, Ik verlang naar Jezus.
De 10 geboden kort en krachtig. In Christus spreekt God je aan. Ik ben de Heer, je God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde. Ik heb je vrijgekocht van de duivel. Ik wil jouw God zijn. Ga niet naar een ander. Ik heb je lief. Eer mij niet op jouw manier. Mijn manier geeft vrijheid. Misbruik mijn naam niet. Mijn naam redt jouw leven. Gebruik mijn dag goed. Dit is de dag van ons samen. Respecteer je vader en je moeder. Door hen leer je mij kennen. Kom niet aan het leven van een ander. Ik bescherm het jouwe toch ook. Bewaar het geheim van man en vrouw. Ik maak hen één in mij. Neem niet wat van een ander is. Ik zorg toch voor je. Wees trouw in wat je zegt. Mijn woorden zijn ook betrouwbaar. Wees niet jaloers. Ik vervul het verlangen van je hart.
Zullen we bidden? Ja, Heer God, we verlangen naar U. Heel ons leven willen we vol laten zijn van U. En Heer, dan merken we in ons gewone leven dat het nog wel heel erg moeilijk is. Dat er een heleboel dingen, zaken zijn, spelen in ons leven die een blokkade zetten tussen U en ons. En Heer, we willen U vragen of U ons dat wilt vergeven. Geef, Heer, dat we alles wat ons hindert, ook nu deze morgen, nu we bij elkaar zijn gekomen om te luisteren naar de verkondiging van Uw woord en om te zingen, te bidden en te danken, dat we ook nu vanmorgen die blokkades, die barrières hier voor U neerleggen. En dan weten we dat U er wel weg mee weet, dat U dat wegbrandt voor Uw aangezicht. Heer, we willen U vragen of U deze morgen bij ons wilt zijn. Als we Uw woord willen horen, als we helemaal vol willen worden van U. Heer, geeft U ons dat. Heilige Geest, wilt U in ons werken. En geef dat we Uw woord begrijpen, dat we er ook naar handelen. Dat we ook ervaren dat U de goede God bent. Degene die het ook te zeggen heeft over ons leven. Heer, dat vragen we in Jezus' naam. Amen. We gaan de Bijbel openen en dat is bij de geschiedenis van Ananias en Safira. Handelingen 4, daar beginnen we vanaf vers 32 en lezen we door tot hoofdstuk 5 vers 11. En daarna zingen we Daar ruist langs de wolken. Er is geloof ik iemand die de Bijbellezing gaat doen hier en anders doen. Oh ja, prima, ja.
De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. Eén van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Safira eveneens een stuk grond, maar hield een deel van de opbrengst achter. Ook zijn vrouw wist daarvan en bracht de rest van het geld naar de apostelen. Maar Petrus zei, Ananias, waarom heb je door Satan laten misleiden? En heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen. En nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf. Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf. En iedereen wie dit te horen kwam, schrok hevig. Enkele jonge mannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem. Ongeveer 3 uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er was gebeurd. Petrus vroeg haar, zeg me, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht? Ze antwoordde, ja, voor dit bedrag. Daarop zei Petrus, hoe heb je durven besluiten om de geest van de Heer te trotseren? Kijk, degene die je man begraven hebben, staan voor de deur en ze zullen ook jou naar je graf dragen. Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jonge mannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. De hele gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen. Tot zover.
Kinderen van de Fonkel die kunnen nu naar hun eigen programma gaan. Ik dacht eerst dat de Fonkel een nieuwe naam was voor onder de wieken, maar dat is gelukkig niet zo. En dat gedeelte dat we hebben gelezen, dat is ook meteen de tekst voor de preek. Er wordt volgens mij iemand dringend gevraagd. Goed. Na de preek zingen we Witter dan sneeuw, opwekking 811. Ja. Wat je hier ziet, dat plaatje, dat is... Ja, dit is het interieur van een kerk, ja, natuurlijk, dat klopt. Maar het is ook voor mij een heel bijzondere kerk. Het is de Hoeksteenkerk in Delfzijl. En vanaf november vorig jaar ben ik daar predikant. Het is nu wel een beetje veranderd. Het is een foto van een aantal jaren geleden al. Er hangt nu aan de achterkant hangt er zo'n scherm, zo'n beamer scherm enzovoort. En ja, de kerk, hè? Wat praten we daar eigenlijk veel over? Iedereen heeft er ook wel een mening over. Iedereen heeft ook wel een mening over een kerkdienst bijvoorbeeld. Hè? Neem nou een dienst als deze, er speelt een band. De een vindt dat prachtig en de ander zegt van, nou ja, weet je, ik heb er op zich niet zo heel erg veel op tegen, maar ik vind orgelbegeleiding toch mooi. Ja, dat kan. Van de een mag het allemaal wel wat uitbundiger in de kerk. En de ander die vindt dat het wel wat ingetogener mag. De een heeft zijn vragen bij, ik noem maar wat, man, vrouw en ambt. En de ander die zit daar totaal niet mee. En de een houdt van een stevige catechismespreek. Dat is nog eens mooi, zegt hij dan. En de ander, vooral de jeugd, die zegt van catechismus, wat is dat eigenlijk? Als je op wereldniveau kijkt, wat zie je dan? Dan zie je dat in Afrika en dat in Zuid-Amerika de kerk groeit. En soms ook echt wel explosief. Nou, neem me niet kwalijk, maar van groei is hier in Nederland en eigenlijk ook in de rest van Europa maar heel erg weinig te merken. Weet je, zou het niet fijn zijn als de perfecte kerk bestond? Een kerk waarin we allemaal op zoek zijn naar wat God wil, waar de mensen bij elkaar komen, waar ze bijbelstudie doen, waar ze tijd doorbrengen in gebed en waarin men echt gericht is op God en graag wil doen wat Hij wil, daar ook helemaal voor openstaan en waarin men gewoon omziet naar de naaste en praktische hulp biedt, ook financiële hulp. Een kerk die gezegend wordt, een kerk die groeit. Ja, laten we eerlijk zijn, dat zou heel mooi zijn. Hè? De ideale kerk. Want we weten en we ervaren ook wel onze kerkelijke gemeente. En of dat nou hier is in Oldehoven of het is de Hoeksteenkerk in Delfzijl. Dat is niet de ideale kerk. En we proberen het wel hoor. Maar het breekt ons steeds weer bij de handen af. En er zijn mensen die zijn daar zo gefrustreerd over of zo verdrietig over, dat ze, hè, misschien zijn ze ook wel verdrietig om andere zaken, dat ze de kerk verlaten en dat ze zich aansluiten bij een andere kerk, een andere gemeente, die wat meer voldoet aan hun ideaalplaatje. Maar daar is het ook niet altijd even mooi. Daar komen ze een aantal jaren later ook achter. Dus dan maar weer naar een andere gemeente. En ik heb in mijn directe omgeving, mijn familie, meegemaakt dat mensen dan een beetje op drift raken. Als ze telkens op zoek zijn naar de perfecte kerk, een kerk die groeit, een kerk waarin men naar elkaar omziet, een kerk waarin vooral geen gedoe is. Ja, maar laten we maar eerlijk zijn, die kerk die bestaat niet. En bij de zoektocht naar de ideale kerk laten mensen zich graag leiden door wat in de Bijbel staat over de eerste christelijke gemeente. Die in Jeruzalem. Die gemeente, die is pas echt volmaakt. Kijk maar, de gemeenteleden, wat staat er, bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. Ze leefden eendrachtig samen, ze hadden alles gemeenschappelijk. Dat staat in Handelingen 2, het staat ook in Handelingen 4, we hebben dat net gelezen. Geld, ja, dat werd naar behoefte onder de gelovigen verdeeld en de gemeente wordt gezegend. Er is groei. Van zo'n gemeente zou ik wel lid willen zijn. En ik denk iedereen van ons wel. Gericht op God, gericht op elkaar en op de naaste. Ja, en dan? Dan lezen we ineens, na die lofzang op de eerste christelijke gemeente, de geschiedenis over Ananias en Safira. Dat voelt als een koude douche. En ik kan me voorstellen dat je vraagt, hoe kan dit nu en waarom? Het ging net zo goed in de gemeente en nu dit. En trouwens, waar gaat het hier om, hè? Een man en een vrouw verkopen een stukje grond dat nota bene van hen zelf is. Ze hebben toch zelf de beschikking over wat ze met het geld gaan doen. Ze besluiten een gedeelte van het geld achter te houden, maar ze brengen een gedeelte van die opbrengst toch mooi naar Petrus en naar die andere apostelen. Daar kunnen de apostelen toch heel mooie dingen mee doen. Maar het eind van het liedje is dat Ananias en Safira dood neervallen. Ja, en vooral, wat doet dit met ons beeld van God? Is God echt zo inhalig? Is God zo belust op geld? Hoe moet je dit uitleggen? Nou, ik kan me voorstellen dat veel leerkrachten toch een beetje moeite hebben met het vertellen van dit verhaal aan de kinderen. En ik heb wel eens een heel gerenommeerde, vrijgemaakt, gereformeerde predikant gehoord die hier ook over preekte en aan het begin zei van, ja, ik heb wel een beetje moeite met dit verhaal hoor. He? Zo. Ik zie er wel tegenop. Nou, waar gaat het hier eigenlijk over? Het gaat erover dat er een grote tegenstander van God is. De duivel. En dat vinden wij niet leuk. Dat drukken wij vaak weg. Dat past niet zo bij ons beeld van hoe het christelijke geloof is. Vaak willen wij het liever een beetje positief houden. Dan wordt het christelijke geloof gaaf genoemd of cool of tof of wat voor woorden er tegenwoordig ook voor bestaan. En laat ik duidelijk zijn. Het geloven in God. Het ervaren van zijn liefde. En het ervaren van zijn zegen. Dat is het mooiste wat een mens kan hebben. Dat is het mooiste wat een mens kan overkomen. De rust die je ervaart, omdat je een kind van God bent en bij hem mag horen. Iets mooiers bestaat er niet. Maar er is iemand actief die zoiets niet wil. Die het absoluut niet kan hebben dat er mensen zijn die echt gaan geloven in Jezus. En die het ook niet kan hebben als het goed gaat in de gemeente. Als er mensen zijn die hun leven aan Jezus geven en graag willen leven zoals Hij dat van ons vraagt. Als de Heer zijn mensen zegent, als de Heer zijn gemeente zegent, dan komt de duivel in opstand. Dat is iets waarop je kunt rekenen. En dat doet hij soms heel rechtstreeks. Maar misschien nog wel vaker sluipend. Hij gaat niet alleen briesend rond, maar hij vermomt zich soms ook als een wolf in schaapskleren. En dat is het waar het hier om gaat. Het gaat niet alleen en niet zozeer over Ananias en Safira. Achter hen is de grote tegenstander van God, de duivel, actief. Hij probeert altijd de zwakke plek te vinden bij een mens. Hij probeert ook altijd de zwakke plek te vinden in de gemeente van Jezus Christus. Soms komt die tegenstand vanuit de ongelovige wereld. Vaak genoeg zelfs vanuit de ongelovige wereld. Maar ook vanuit de gemeente zelf. En dat laatste zien we ook hier. Er worden geen krachten uit de ongelovige wereld losgelaten, maar het kwaad komt deze keer uit de gemeente zelf. Van een echtpaar, Ananias en Safira. Ik krijg niet de indruk uit onze geschiedenis dat het heel gemene mensen waren. Dat het mensen waren die bij wijze van spreken onder de tucht stonden vanwege een of andere duidelijke zonde. Nee, stel je voor zeg, ik denk dat het heel meelevende leden van de gemeente waren. Ze zullen regelmatig in de kerk gekomen zijn, ook zij braken het brood, ook zij luisterden naar de voorlezing van het Oude Testament en naar de levensbeschrijvingen van Jezus Christus. Ze luisterden ook naar de uitleg ervan en de toepassing, dat werd allemaal verteld door de apostelen. En ook zij willen wel een stuk grond verkopen en een deel van de opbrengst afstaan aan de apostelen. Want ja, Barnabas had het ook gedaan. Hij had die akker verkocht en het geld naar de apostelen gebracht. En reken maar dat de apostelen daar blij mee waren. Dan wil je natuurlijk niet achterblijven. Dan wil je er ook bij horen. Dan wil je juist meetellen. Ja, en dat was het. Dat was precies waar het Ananias en Safira om ging. Je wilt erbij horen. Je wilt meetellen. Je wilt wat zijn. Je wilt dat de mensen het over jou hebben. En dat ze je ontzettend goed vinden. Je bent uit op de eer van mensen. Het gaat om je ego. Het gaat om je eigen ik. Het is die hoogmoed, die in feite afgoderij is. Daar ging het Ananias en Safira om. Het is niet zo dat ze God afgezworen hebben. Oh nee, God speelt nog wel een bescheiden rolletje in hun leven. Maar dat is het hem nu juist. Het is een bescheiden rolletje. Langs de zijlijn. Want de hoogmoed zorgt ervoor dat ze zichzelf veel belangrijker vinden. En het is levensgevaarlijk, ook voor je ziel, om op die manier in het leven te staan. En ik denk dat dat een heel belangrijke vraag is voor ons vandaag. He, vraag het je maar eens af. Waarom dien ik de Heer? Waarom kom ik in de kerk? Is dat omdat het nu eenmaal zo hoort? Want ja, mijn ouders doen het ook. En mijn ouders zitten hier ook in de kerk. En het staat wel gek als ik er niet ben. En wat zullen de mensen wel niet van mij zeggen? Ik kom braaf en zo heb ik mijn plicht weer gedaan. Om wie gaat het? Gaat het je misschien om jezelf? Draait het om je ego, je eigen ik? En ben je constant uit op de bevestiging van jezelf en misschien ook wel van je goede gevoel? He, ook al ben je voor het oog heel actief, je slaat geen kerkdienst over, je leest uit de Bijbel en doe dat vooral veel. Maar waar gaat het jou om? Gaat het je echt om Jezus? Om hem te leren kennen en om hem lief te hebben. Om zijn weg met je leven te gaan en niet jouw eigen weg. En ben je ervan bewust dat je zijn genade nodig hebt? Bid je er ook voor dat de Heer je vasthoudt? Besef je ook wel dat hij je vast moet houden omdat het anders helemaal niet goed met je gaat? Pas als je dat beseft, als je erkent dat je een zondaar bent en dat je ziek bent, ja, dan komt de grote dokter. Jezus, die zelf gezegd heeft dat hij gekomen is voor mensen die zondigen en voor mensen die van zichzelf vinden dat ze ziek zijn. En hij wil jou genezen. Hij geeft jou een medicijn. Alsjeblieft, mijn eigen bloed. Alles wat ik voor je gedaan heb, de vrijspraak. De adoptie. Ik neem je aan als mijn kind. Die Jezus staat voor je klaar, dag en nacht. Die Jezus geeft je ook de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest in je leven? Vooral dit, Hij helpt je met het geloven in Jezus. Jezus deelt het uit. Je bent vrijgesproken van de zonde. Ik neem je aan als mijn kind. En ik zorg ervoor dat de Heilige Geest in je werkt. En dat is het nu juist wat Ananias en Safira missen. Ze spreken ook nog met elkaar af dat ze niet de hele opbrengst van de verkoop aan de apostelen geven. Een deel houden ze zelf. Is dat verkeerd? Op zich niet. Dat zegt Petrus later ook in hoofdstuk 5, vers 4. Ze hadden het stuk grond helemaal niet hoeven te verkopen. En nu ze het wel hadden gedaan, hadden ze met de opbrengst kunnen doen wat ze wilden. God is wat dat betreft geen inhalige God. Die uit is op alles wat we hebben. Dat doen afgoden, die doen dat wel. Die maken duidelijk, ik geef pas wat aan jou als jij wat geeft aan mij. Wat Ananias en Safira deden, dat verkopen van een stuk land, dat was niet verplicht of zo. Het moest niet van God, het was vrijwillig. En het was ook niet zo dat de gemeente of de apostelen druk op hen uitoefenden om hun stuk land te verkopen. Maar het gaat er hier om dat ze vinden dat God helemaal niets te maken heeft met wat ze doen. God hoeft niet in alle uithoeken van ons leven te komen, vinden ze. Ze willen hem op een afstand houden. Het gaat Ananias en Safira niet om de eer van God. Het gaat hen om de eer die ze willen krijgen van de apostelen. Het gaat hen om de eer die ze willen krijgen van de andere gemeenteleden. Zij moeten tegen hen opzien. Zij moeten hen geweldige mensen vinden. Die mensen hebben tenminste nog eens wat over voor de kerk. Wat zouden we ooit zonder hen moeten? Het gaat hen om hun ego, om hun eigen ik. En ja, als je zo vervuld bent van jezelf, van wat je zelf zegt, van wat je zelf vindt en doet, dan is er in je leven geen plaats voor de Heilige Geest. Dan ben je niet vervuld van de Geest. Sterker nog, dan bedrieg je de Heilige Geest. Zoals Petrus dat ook zegt. Zodra het in de kerk om je eigen eer gaat, om wat mensen over je zeggen, gaat het fout, linksom of rechtsom. Ooit gaat het fout. Als je graag de Heer wil dienen, als je je leven aan Hem geeft en als je in het dagelijkse leven wilt laten zien dat je gelooft in Hem, dan merk je steeds meer dat het niet gaat om je eigen ik. Sterker nog, dan krijg je juist last van je eigen ik. En dan kom je er steeds meer achter wat Paulus bedoelt als hij zegt, niet ik, maar Christus. Mijn eigen ik moet steeds meer aan de kant. En met alles wat mij hindert en blokkeert in de dienst van God en Jezus Christus moet steeds groter worden in mijn leven. En ja, we zien ook hoe hoog de Heer de zonde van de hoogmoed van God niet op de eerste plaats zetten in je leven hen aanrekent. Want Ananias brengt een deel van het geld naar de apostelen, terwijl hij doet voorkomen dat hij de hele opbrengst geeft. Dan kunnen de mensen lekker tegen hem opzien. Op die manier bedriegt hij niet de apostelen, maar de Heilige Geest. En Ananias valt en sterft. En hetzelfde overkomt Ananias of Safira een aantal uren later. Ook zij liegt, valt neer en sterft. Ja, gemeente, als je dit verhaal goed tot je laat doordringen, wat een waarschuwing. Want wat doet deze geschiedenis met je? We weten dat God genadig is. Dat Hij vol liefde is. Dat Hij een warm hart heeft. Dat Hij goed is. Dat horen we elke week in de kerk. Dat is de boodschap van de Bijbel. Nou, daarover zingen we heel graag. En we troosten elkaar met die woorden. Als we in de put zitten. Of als het op een andere manier niet zo goed met ons gaat. En wat is dat rijk? Wat zijn we rijk? Met zo'n God, met zo'n Vader. Want inderdaad, hij is de God die onze zonden vergeeft. Die ons vrijspreekt. De God die ons heeft aangenomen als zijn kinderen. Maar hij is ook de God die niet met zich laat spotten en die jou vraagt, om wie gaat het eigenlijk in de kerk en in jouw leven? Gaat het je om je eigen ik? Om wat jij vindt van dingen? Om je eigen eer? Gaat het je erom dat mensen naar je opkijken? Is jouw godsdienst alleen maar een manier om er zelf beter van te worden? Of heb je troonsafstand gedaan? Besef je dat je het uit jezelf nooit redt? Wordt jouw eigen ik steeds kleiner en wordt Christus steeds groter in je leven? En dat is een proces, een proces dat heel je leven doorgaat. Wil je Jezus steeds beter leren kennen en steeds meer liefhebben? Verlang je naar het werk van Jezus in je leven? Verlang je naar de vervulling met de Heilige Geest? Want dan kom je er ook achter wat Jezus ervoor over had om jou te redden. Want dat is het vooral. Hij is er niet op uit om jou te veroordelen of zo. Nee, hij heeft je vrijgesproken. Hij kwam uit de hemel om jou te redden. Hij kwam naar deze aarde. Hij wilde zondaren eeuwig leven geven, terwijl die zondaren daar eigenlijk helemaal niet op zaten te wachten. En ik zou willen afsluiten met een oproep: zoek hem. En dat is helemaal niet moeilijk. Want hij laat zich ook vinden. In zijn woord. In de verkondiging. In het zingen van liederen. In gesprekken met medegelovigen. En één ding heeft hij beloofd. Als je hem zoekt, zul je hem ook vinden. Dan sta je op. Dan schitter je. En dan wast hij je zonden af. Ook de zonde van hoogmoed en van het God niet op de eerste plaats zetten. Dan verandert hij je, zodat je witter bent dan sneeuw. Amen. Ja, we gaan naar het gebed, ook naar de voorbeden. Ik heb een heel lijstje gekregen. Ik zal dat even voorlezen. We zullen bidden voor Timo Kruijger. Nou, Timo, dat weet u als het goed is al. Die heeft kanker in de galwegen met uitzaaiing in de nieren. Hij is in het ziekenhuis opgenomen geweest, is nu weer thuis. Krijgt zondevoeding, eet af en toe zelf nog een klein beetje. Laatste tijd is hij niet verder afgevallen, zelfs een klein beetje aangekomen. En als zijn conditie goed genoeg is en hij voldoende op gewicht is, zal hij over ongeveer anderhalve week beginnen met een chemokuur. Dat is natuurlijk wel heel moeilijk allemaal voor Timo. We willen bidden of de Heer wil geven dat hij nog mag aansterken, wat meer conditie krijgt, dat de chemobehandeling door kan gaan en mag helpen. En we zullen natuurlijk bidden voor Timo, maar ook voor zijn vrouw, Alinda, kinderen, Esther, Jarno, Yannick, Maarten en Sarah. Ook voorbeden voor Marianne Luchtenburg. Zij wordt behandeld voor longkanker en heeft ook een tumor in het hoofd en onder de oksel. Ze zit midden in een behandeltraject van chemo en bestraling. Afgelopen weken is ze ook al bestraald aan haar hoofd. De behandeling kost veel energie en bijwerkingen maken het soms vervelend. Het is een zwaar traject, maar er is zeker hoop op genezing. We zullen bidden om Gods zegen over de behandeling en dat Marianne en Sietse Henk en hun kinderen kracht en moed mogen krijgen in deze moeilijke tijd. Ike Fokkema kreeg het moeilijke bericht dat ze borstkanker heeft. Dat was een schok voor haar en voor Gert. Nu is de vorm van kanker goed te behandelen en er zijn ook goede vooruitzichten op genezing. Daar zijn ze dankbaar voor. We bidden om zijn zegen over behandelingen en om kracht, moed, rust voor Ike en Gert, kinderen, kleinkinderen. Clara Ritsema wordt komende woensdag geopereerd om een tumor in de nier weg te halen. Het is de tweede keer dat ze zo'n operatie moet ondergaan. We bidden om Gods zegen over de operatie, dat ze daardoor mag genezen. Dat de Heer Clara en haar man Martinus en de kinderen rust, kracht en moed geeft. Wilma Schipper is een tijd geleden geopereerd vanwege kanker in de blaas. Na de operatie die goed is gegaan, had ze veel last van pijn. Daarvoor is ze nog een keer geopereerd. De pijn is nu weg, maar een chemospoeding moet ze nog wel krijgen in de blaas. Hopelijk kan die binnenkort plaatsvinden. We danken God dat de pijn weg is, dat ze haar leven weer kan oppakken, samen met haar man Bart. En we bidden om zegen over wat nog gaat gebeuren, de chemospoeding. Jannie Wagenaar is gisteravond gevallen met de fiets. Het bleek later dat ze haar heup heeft gebroken. Ze zal, als het goed is, vandaag worden geopereerd. En we zullen natuurlijk bidden voor haar man Dirk en ook voor de kinderen. Het is heel wat. Ik ga voor in gebed. Heere God, Vader in de hemel, uw woord, ja, we belijden het. Het is een lamp voor onze voet, het is ook een licht op ons pad. Het schijnt ons bij, als we de weg niet weten, dan weet u die weg wel voor ons. En u gaat die weg vaak ook voor ons. U loopt voorop en wij mogen u volgen. Soms dan draagt u ons zelfs. Heer, wilt u ervoor zorgen dat we u blijven volgen en dat we ons ook laten dragen als dat nodig is. Geef ons, Heer, de moed ook om u te volgen, want soms is daar echt moed voor nodig. Heer, we willen zo graag zelf meetellen en ons partijtje meeblazen. We willen zo graag dat mensen naar ons opkijken, dat mensen ons heel wat vinden. Heer, geef dat ons ik steeds kleiner wordt, dat ons ego steeds minder wordt. En Heer, dat u steeds groter wordt in ons leven. En we beseffen ook wel dat dat niet in één keer gaat, maar dat dat moeilijk is, dat het een proces is. En dat we uw hulp, hulp van de Heilige Geest, zo hard nodig hebben. Geef Heer in de eerste plaats dat we dat inzien. Maar wilt u Heer ons daarna die hulp dan ook geven? wilt u bij ons blijven. Ook in alle moeilijke dingen van ons leven. Heer, we hebben net een heel rijtje gehoord van allemaal mensen hier in de gemeente die uw hulp nodig hebben en die uw hulp ook heel in het bijzonder nodig hebben. We willen ze aan u opdragen. Heer, wilt u zijn met Timo Kruiger, met de kanker die hij heeft in de galwegen, uitzaaiingen ook allemaal. We danken u wel dat hij de laatste tijd niet verder is afgevallen, zelfs een beetje is aangekomen. En Heer, we willen u bidden of hij nog meer mag aansterken, dat hij wat meer conditie krijgt. Heer, wilt u de chemobehandeling, ja, wilt u toch zorgen dat die door kan gaan? En wilt u ook zorgen dat die chemobehandeling mag helpen? Geef kracht, Heer, geef rust. En wilt u dat geven aan Timo, maar ook aan Alinda en ook aan Esther, Jarno, Yannick, Maarten en Sarah? Ontferm u, Heer. We bidden u voor Marjan Luchtenburg, die wordt behandeld voor longkanker en ook een tumor heeft in het hoofd en onder de oksel. Heer, afgelopen week is ze bestraald aan haar hoofd en dat kost allemaal veel energie. Er zijn veel bijwerkingen en dat is heel naar en het is ook een zwaar traject. We danken u wel dat er een zekere hoop is op genezing. En Heer, we willen u bidden, zegent u de behandeling. Geef dat Marjan en ook Sietse Henk en hun kinderen kracht en moed mogen krijgen in deze tijd die voor hen heel moeilijk is. Heer, ontferm u. We bidden u voor Ike Fokkema. Ze kreeg dat bericht dat ze borstkanker heeft en dat is altijd een schok. Dat is een schok voor haar. Is ook een schok voor Gert. Heer, we danken u in ieder geval dat de vorm van kanker goed te behandelen is en dat er goede vooruitzichten zijn op genezing. En we bidden u, Heer, om uw zegen over behandelingen. We bidden u om kracht, moed en rust voor Ike en Gert en voor hun kinderen en voor hun kleinkinderen. Heer, ontferm u. We bidden u voor Clara Ritsema, die komende woensdag geopereerd wordt om een tumor in de nier weg te halen. Heer, het is de tweede keer dat ze zo'n soort operatie moet ondergaan. En we willen u bidden. Wilt u uw zegen geven over de operatie? Wilt u zorgen dat ze daardoor ook mag genezen? Geeft u haar en ook haar man, Martinus, en ook de kinderen rust. Geeft u hen ook kracht en geeft u hen de moed om het ook te dragen wat u te dragen geeft. Heer, ontferm u. We bidden u voor Wilma Schipper. Heer, we danken u dat de pijn na nog een operatie nu in ieder geval weg is. En we danken u dat Wilma haar leven weer kan oppakken samen met Bart. Heer, ze moet nog wel een chemospoeding krijgen. Wilt u daar ook uw zegen over geven? Zorg dat dat ook goed mag gaan. Heer, ontferm u. Bidden u voor Jannie Wagenaar, die gisteravond gevallen is op de fiets. Eerst werd er nog van uitgegaan dat het wel ging, naar huis dus. Maar later toch naar het ziekenhuis. En het blijkt dat ze haar heup gebroken heeft. Ze wordt vandaag geopereerd. Heer, wilt u de operatie zegenen? Wilt u bij haar zijn? En bij haar man, Dirk, en bij de kinderen? Geef dat ze, ja, dat het goed weer mag gaan met haar. Heer, ontferm u. Bidden u ook voor onze mooie provincie Groningen. Zoveel is daar aan de hand. Heer, we bidden u vooral voor de mensen die wachten op afhandeling van de aardbevingsschade. En voor die ervaren dat er allerlei ambtelijke en niet-ambtelijke molens gaan draaien. Daar gefrustreerd door worden. Daar ook allerlei vragen bij krijgen. Woede ook. We bidden u voor recht. We bidden u voor erkenning. ook als binnenkort die parlementaire enquêtecommissie gaat beginnen. Heer, wilt u het zegenen, dat werk van die enquêtecommissie? En geef nogmaals, Heer, geef recht. Zorgt u dat er recht wordt gedaan, want u bent een God van recht. Heer, wilt u verder ook bij ons zijn? Deze dag verder, het is een dag van u. Geef dat we dat ook laten zien aan elkaar. En wilt u ook verder zo bij ons zijn? Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Ik heb begrepen dat er nog live geen collectes plaatsvinden hier. Heb ik dat goed? Bij de uitgang, dat klopt. U kunt trouwens ook uw collectegiften digitaal overmaken. Als u daar nou een foto van maakt allemaal, dan weet u een beetje hoe dat allemaal moet. Geeft u met uw hart, zou ik willen vragen. We gaan nog één lied zingen met elkaar. En dat is het lied In de hemel is de Heer. Dat is ons slotlied. Ik wil ook vragen of u daar ook wilt bij gaan staan. Kinderen komen alweer binnen, zie ik. Die kunnen dan ook direct blijven staan. Ik mag u de zegen van de Heer meegeven. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God. En de verbondenheid met de Heilige Geest. Die is met u, met ons allemaal. Amen.